De vijf avonden over de psalmen als een inleiding even, niet voor vanavond, maar voor de volgende keren, lopen parallel met de vijf boeken van de psalmen. Wij praten wel eens over de 66 Bijbelboeken, maar eigenlijk zijn het er 70. Dat is ook een beter getal. 10 maal 7. Maar dat komt omdat het psalmenboek eigenlijk 5 boeken bevat. En dat staat ook in uw Bijbel. Eerste boek, tweede boek, derde boek, vierde boek, vijfde boek. En dan komt u aan 70. Wij vinden het wel goed om 1 en 2 Kronieken te nemen, 1 en 2 Samuel te nemen, 1 en 2 Thessalonica te nemen, 1 en 2 en 3 Johannes te nemen, apart. Maar bij psalmen hebben we dat nooit gedaan. Dat hebben we daar maar samengevoegd tot 1. Maar dat zijn echt 5 afzonderlijke boeken. Dat is de reden waarom we over de psalmen in 5 etappes iets gaan zeggen. Ik hoop ook dat u daarvan geniet. En verder bedoelen we met deze avonden de karakteristieken, de typische lijnen in zo'n boek te zien. Zodat u, als u het zelf leest, een soort sleutel hebt van ik kan het plaatsen, ik kan er iets mee. Ik kan er ook iets van vasthouden, want dat is een soort schabloon, een soort standaard, een soort vaandeltje. Waardoor ik ook de rest van zo'n Bijbelboek kan gaan bekijken en bezien. Dat willen we vanavond ook doen met het boek Job. En u voelt het al aankomen, dat is ook een zeer omvangrijk boek. En we zullen dus ons weer gaan beperken tot de hoofdlijnen, maar ook proberen te zien wat de Heere ons daarin te zeggen heeft. We gaan iets lezen uit het boek Job. Uit hoofdstuk 1. En 2. En dan aan het eind van het boek nog een paar stukjes. Job. Er was in het land Us een man wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En dan komt de tegenstander bij de Heere. Zegt vers 6, op zekere dag nu kwamen de zonen Gods, dat zijn engelen, om zich voor de Heere te stellen en onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zei tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zei de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. Nou, dat mag dan van de Heere, maar Job zegt hem niet vaarwel. Dat blijkt uit vers 21. Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. En dan komen die hele bekende woorden. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef God er niets ongerijms toe. Dan komt er een tweede sessie. En dan gaat het erom dat Job ook lijfelijk, lichamelijk, de last zal gaan ondervinden. Dat gebeurt ook, zegt vers 7, toen ging Satan van des Heeren aangezicht heen, sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe en hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben terwijl hij neerzat in de as. Toen zei zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid, zeg God vaarwel en sterf. Dat doet Job dus niet. En dan komen er woorden uit Job zijn mond nadat vrienden bij hem gekomen zijn, zegt vers 11, toen nu de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats, de Temaniet Elifas, de Sugiet Bildad, de Naamatiet Sofar, en ze kwamen volgens afspraak bij elkaar om hem te gaan beklagen en te troosten. En toen ze van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Ze verhieven hun stem en weenden, schudden hun mantels, strooiden as of stof op hun hoofd, hemelwaarts. En ze zaten bij hem op de grond 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem een woord, want ze zagen dat zijn smart zeer groot was. Job gaat dan vertellen, en daar ga ik straks wat over uitleggen. Aan het eind van het boek, en nu heb ik het dan over hoofdstuk 42, zegt Job in vers 1, toen antwoordde Job de Heere, ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom, ik verkondigde zonder inzicht dingen die mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u onderwijzen, opdat gij mij onderricht. Ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot het Temaniet Elifas. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Vers 10. En de Heere bracht een keer in het lot van Job toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En de Heere gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Tot zover. Job is een heel bijzonder boek. Veelal verguisd, veelal een beetje bespottelijk gemaakt. Wat moet je daarmee in deze tijd? Zeker als er wat problemen, als er wat zorgen en wat spanningen zijn in je eigen huis of in je eigen leven. Dan denk je, ja, en er komt één broeder in Christus of een zuster in Christus met een vrome tekst uit het boek Job. Dan denk je, kom, je komt me zeker troosten. Het is bijna banaal om vandaag nog met het boek Job in de hand een pastoraal bezoek af te leggen. Maar vanaf het moment dat je het waagt om met het boek Job iets te zeggen over de plannen van God of over Gods bedoelingen met je leven, dan krijg je gegarandeerd voor je kiezen. En dat komt niet omdat mensen in de straat zo boos zijn, zo tegenstribbelig zijn. Dat komt omdat theologen gezegd hebben dat het boek Job gewoon een soort verhaaltje is. Die hebben dat gezegd. En het wordt overgenomen. Dat wordt gehonoreerd met applaus. En dat komt ons goed uit. Dingen die we niet begrepen, dat zijn dan gewoon verhaaltjes. Dat is niet voor ons, niet voor onze tijd. En dus wordt het in het hokje van de Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen geplaatst. Ik noem het maar even zo, maar zo gaat het wel ongeveer. Bij de sprookjes dus. En we weten ons daar eigenlijk niet meer goed uit te redden. En het is ook niet een makkelijk boek. Dat geef ik echt helemaal toe. Er staan hele merkwaardige uitspraken in het boek Job. Een van de allermooiste is misschien wel de vraag, was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen? Een prachtige uitspraak uit hoofdstuk 9. En Job zegt eigenlijk, was er maar iemand die tussen ons zou kunnen instaan? Ja, maar die was er niet. En dan hoor je het Nieuwe Testament zeggen, we hebben één God. En er is één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, daar heb je die scheidsrechter. Die tussen die beiden instaat. Dat is heel bijzonder. Dat Job dit al aangevoeld heeft. Dat hij dat gezien heeft. Een andere hele merkwaardige uitspraak is dat Job, als zijn vrienden hem zo bestoken zegt, zou een ezel dan balken, een wilde ezel zal die dan balken bij het groene gras en zou een koe loeien bij zijn voeder. Ik heb daar ook jaren naar gestaard, maar ik ben erachter gekomen wat het betekent. Een wilde ezel hoor je niet als er genoeg te eten is. En Job bedoelt dus eigenlijk dat geluiter van jullie vrienden is in feite omdat je niet genoeg gegeten hebt. Dat is een hele felle hoor. En het gekrakeel in de kerk komt in 9 van de 10 gevallen omdat er niet genoeg te eten viel. Sorry, gaat heel scherp. Een koe loeit niet bij zijn voeder. Als er echt te eten is, dan is het rust. Grazige weiden voert mij aan rustige wateren. U hoort het de psalmist van psalm 23 zeggen. Zo prachtig. Job zegt het. Maar zelfs in hoofdstuk 19 zegt Job weer zo'n merkwaardige uitspraak. En toch weet ik dat mijn verlosser leeft. En dat ik uit mijn vlees hem zal aanschouwen. Nou, dat is taal waarvan je zegt, hoe haalt hij het in zijn hoofd en waar haalt hij het vandaan? En dat brengt me een beetje bij de geschiedenis. Want Job is waarschijnlijk een tijdgenoot van Abraham geweest. We weten het niet helemaal zeker. Maar we hebben geen enkel aanknopingspunt verder. Geen enkel aanknopingspunt. Hij is een van de machtigste mensen uit het oosten, de rijkste mensen van het oosten geweest. Maar uit niets blijkt dat Job Abraham gekend heeft. Uit niets blijkt dat hij iets van Mozes heeft gehoord, gelezen. Geen enkel stukje citaat uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie, niks. De enige bron van Job, en dat blijkt uit het hele boek van het begin tot het eind, dat is Gods schepping. En u zegt, aha, ja, dat weet ik, Psalm 19. Ja, maar Job had Psalm 19 niet. Die heb u wel, maar die had hij niet. U zegt, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Zie je wel, Job heeft in het uitspansel en in het hele scheppingsgebeuren de Heere gezien. Maar Job had Psalm 19 niet en toch had hij het gezien. Ik denk dat dat de invulling is van de tekst uit de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 1 al direct. Dat God in zijn werken zichzelf ook openbaart. Dat geeft sommige mensen een soort alibi om te zeggen, die kerk die kan van mij gestolen worden, ik loop gewoon in het bos. En in de werken aanschouw ik de Heer. Je komt de Heere God tegen in alle bloemetjes, in alle natuursituaties. Alleen je komt de Heer Jezus daar niet tegen. Dat is even een verschil hoor. Een beetje katterig bedoeld, maar het is wel zo wat ik nu zeg. Je komt de schepping van God en je komt Gods majesteit tegen, maar je ziet de Heer Jezus daar niet bij die bomen. Die moet je bij het kruis, bij die andere boom, bij die ene boom zoeken. Het kruis van Golgotha. Daar zie je hem, die jouw redder is, of wil zijn. Van harte hoop ik dat u de Heer Jezus kent als heiland en als verlosser. En dat u weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, ik ben een kind van God. En vanaf het moment dat je de Heer Jezus aanneemt als je heiland, als je verlosser, gaat de Heilige Geest in je wonen en de Heilige Geest in jou, in ons, in mij. Laat ons zien wie de Heer is en wat hij bedoelt te zeggen, wat hij graag kwijt wil aan ons. Ik zeg dit altijd, klinkt een beetje drammerig, een beetje herhaling iedere keer, maar ik wil het heel duidelijk zeggen. Alleen door het werk van de Heilige Geest kun je de schrift begrijpen, alleen maar daardoor. Geen andere weg, geen andere mogelijkheid, niets. Alleen maar door het geloof in de Heer Jezus en de Heilige Geest die in je woont, kun je begrijpen wat de schrift zegt. Geestelijke dingen, zegt de Bijbel van dat boek, die met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Niet met je natuurlijk verstand, primair. Natuurlijk is je verstand nooit uitgeschakeld, nooit, nooit. Met de geest zingen, maar ook met het verstand. Met de geest bidden, maar ook met je verstand. Je verstand is nooit op nul gezet, dat is onzin. Maar het is niet zo dat je je verstand kunt loslaten, je intellect kunt loslaten op de dingen van de Heere God en het dus gaat snappen. Dat is niet zo. De Heilige Geest, Gods Geest moet het doen. En doet het ook. En daarom moet je de Heilige Geest hebben. Hoe krijg je die? Geloven in de Heer Jezus. Een andere route is er niet. Alleen door het geloven in de Heer Jezus. Maar mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen, die hebben ook dit Bijbelboek gekregen. En die hebben dit buitengewone boek in handen. Een heel bijzonder Bijbelboek. Onbegrepen. En bovendien, we vinden het te moeilijk. Want die ellenlange toespraken van Job, man, je wordt er niet goed van, hoor ik zeggen. En dat gepraat van die drie vrienden, tjonge, jonge, jonge, nou die waren breed van stof. Die hadden wat te vertellen. Maar wat zeggen ze eigenlijk? Je wordt er niet goed van. En dat gaat dan tot drie keer toe. Dus de ene begint, Job geeft antwoorden, begint die andere weer. En dan nog een keer, en dan de derde. En dan begint die eerste weer. En dan nog een keer. En dan komt er ineens een vierde zomaar uit de lucht vallen. En die begint dan ook nog een keer. En dan gaat de Heer ook nog wat zeggen. Het is alsof je van de ene toespraak in de andere rolt. Als je een mp3'tje had, dan staat helemaal vol met toespraken. En daarom vinden we het een moeilijk boek. Bovendien snappen we het niet. Hoe zou je dit kunnen begrijpen? Hoe zou je kunnen zeggen als je kinderen sterven en omkomen, als je hele bezit echt weg is, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Nou, daar heeft de mens van vandaag geen antwoord meer op. En als je dit als gelovige vandaag in de kring van gelovigen, ik hoop dat het oprechte kinderen van God zijn, maar dat kan ik natuurlijk nooit beoordelen. Maar als je dat op het christelijk erf zegt, in zo'n situatie, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd, dan kom je van een andere planeet. Dat komt niet meer over. Dit is te gek voor woorden. Ja, dat zeiden ze vroeger, toen wisten ze niet beter. Heb je het weer? Het verstand, het intellect loslaten op de Bijbel. Toen hadden ze dat verstand, toen hadden ze zulke intellectuele lieden nog niet. Toen geloofden ze dit, toen zeiden ze dit. Maar vandaag, met onze ontwikkeling, wij weten nu meer dan Paulus, weet je wel. Dit soort taalgebruik hoor je in de uitleggingen. Maar nu zeg je dat niet meer. Het is ook niet makkelijk. En bovendien past het niet in dat wat wij zelf vandaag willen. En het past ook niet bij dat wat wij vandaag te horen krijgen. Wat wij vandaag horen is dat God een goede God is. Waar ik het overigens mee eens ben. En een goede God die zal nooit zoiets toelaten. Dus als het gebeurt is het niet van hem, dan is het van de tegenstander, dan is het toeval. Maar God kan daar niets aan doen. En God is dus ook niet almachtig meer, want dan had hij het kunnen voorkomen. Maar hij staat eigenlijk met de rug omhoog, met de rug tegen de muur en met de schouders omhoog. En zegt, ja, ik had het graag anders gewild met jullie, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Zo ongeveer. En dat is begonnen met dat voor mij een beetje nare boekje. En dat heette Als het kwaad goede mensen treft. Misschien heb je het ooit gelezen. Het is een hele tijd een zeer pastoraal aangeprezen boekje geweest. Ik weet de naam van de schrijver niet meer, maar dat doet niet de zaak. Predikant. En die heeft gezegd dat het kwaad ook ons kan treffen, maar het komt niet van God. Het komt ergens anders vandaan. Toeval. En van alles is bedacht. Maar God staat daar buiten. Met andere woorden, alle macht van God, dat kun je uit je Bijbel schrappen. Want dat is dus niet zo. Er zitten nogal wat consequenties aan vast. Als je zegt dat dat niet van de Heere God komt. En de alwetendheid van God en de alomtegenwoordigheid van God, een beetje van die volzinnen, ik weet het wel, een beetje moeilijke termen, ja, dat kun je ook wel wegschrappen, want dat bestaat dus ook niet meer. Want God had het graag anders gewild. Het boek Job laat bovendien zien dat er iets aan de hand is in de hemel waarvan we helemaal geen begrip hebben. Namelijk, dat er zonen God zijn, ja, dat is nog te plaatsen. De engelen zijn bij de Heere God en bij de troon van God. Maar dat onder die zonen Gods ook nog een Satan is, die zich daar in dat gesprek mengt. En dan gaat het nog over ons ook. Ja, dat is natuurlijk iets van dat snappen we niet. En Job had niet de informatie die wij wel hebben, want u hebt Openbaring 12 in uw Bijbel. In Openbaring 12, daar staat dat er bij de troon van God strijd is, oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen strijden tegen de demon en zijn engelen, tegen de Satan en zijn engelen. En daar in Openbaring 12 staat dat hij, de Satan, de aanklager der broederen is, die dag en nacht aanklaagt. Hoort u het? Nu weet u het, er is in de hemel kennelijk meer dan, we denken altijd, hemel is het einde van alle problemen. Alle zorgen zijn voorbij, want ook dat beloofde hij, zingen we in koor. Maar dat is gelukkig waar hoor, voor mensen die ontslapen zijn, alle zorgen zijn voorbij. Want dat heeft hij beloofd. Maar dat wil nog niet zeggen dat de hemel einde is van alle problemen. Er komt namelijk ook nog een nieuwe hemel. Waarom? Waarom zou er een nieuwe hemel moeten komen? Dat er een nieuwe aarde moet komen, dat snappen we. Met al die CO2-uitstoot. Sorry dat ik het heel stom in het milieu trek. Maar ik bedoel, daarvan hebben we, ja, er is zoveel chaos en zoveel te doen in deze wereld. Dat klopt wel. Maar dat er een nieuwe hemel moet komen, dan waarom dan een nieuwe hemel? Nou, omdat ook daar de Satan is doorgedrongen, omdat ook daar de tegenstander is, omdat ook daar de aanklager der broederen is. Als je nog een voorbeeld wilt, Zacharia 3, Jozua, de hoge priester, staat daar en er is een Satan die hem, kijk eens, die vuile kleren van die Jozua. Nog zo'n voorbeeld, maar dan uit het Oude Testament. We hebben daar niet zoveel grip op. We hebben niet zoveel idee van wat daar in de hemel gebeurt. We hebben ook niet zoveel idee dat God bepaalde dingen toelaat, loslaat. Dat zelfs doornen in het vlees in Gods plan zouden kunnen passen. En die tekst staat Job ook niet. Die staat ook in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe 12. Waar Paulus zegt, daarom is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de, ja, daar heb je het weer, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, dus het was nog gevoelig ook, opdat ik me door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou gaan verheffen. Notabene preventief. Niet eens om wat Paulus verkeerd gedaan had, niet een soort straf, een soort sanctie van de hemel, maar om te voorkomen dat Paulus eigenwijs en arrogant zou worden, is de doorn in het vlees gekomen. En dat willen we helemaal niet meer. We willen wel een goede God, een soort Sint-Nicolaas, maar dan in het kwadraat, een supergrootvader die ons over onze bollen aait en ons een cadeautje geeft, ons meeneemt voor een ijsje, sorry dat ik het te populair zeg, die willen we. Maar een God die met dit soort dingen komt. En bovendien zijn er predikers en er zijn er hele rijen van die zeggen, en met onze God en met mijn God hoef jij niet ziek te zijn. Dus vanaf het moment dat er een doorn in het vlees zit, dan moet je naar buitenland A of naar buitenland B of naar Nederland C en je moet naar Nederland D. Je moet ergens naartoe gaan om van dat probleem af te komen en wij helpen je daar prompt vanaf. Echt waar. En een beetje gelovigen, het gaat er voor de wind. Van als jij je tiende geeft, en als je bidt, en als je onze vader opzet, dan gaat het je goed. En in je zaken gaat het ook goed. Een soort welvaartsevangelie. Prosperity teaching heet dat met een moeilijk woord. En dat is in. En je moet gewoon positief denken. Je moet niet denken aan het verkeerde en aan dat wat je niet hebt. Maar je moet denken aan ja, wat God je gaat geven. Ik ga niet schoppen hoor. Ik ga je alleen maar zeggen dat dit boek Job daar allemaal niet in past. Begrijp je wel? En daarom wordt het boek Job een beetje een vergeten boek. Dit past niet in het denken van vandaag. Dit past niet in het geloofsleven zoals het vandaag wordt aangepraat. En ik ga u nu vanavond zeggen dat dit boek Job heel erg nodig is in het geloofsleven van vandaag. Heel erg. De Heere God ziet ons, dat is het eerste. Hij ziet Job, hij ziet hoe hij leeft, hij ziet hoe hij zorg heeft voor zijn gezin. Of ze al getrouwd waren, weet ik niet, maar ze hebben net wel samen een feest gehad, die jongelui. En Job gaat ze, als ze dat feestje gehad hebben, bij zich roepen, gaat offers brengen en probeert ze duidelijk te maken dat er misschien iets verkeerds is geweest en dat dat beleden moet worden. Boy. Onze kinderen zijn naar het feestje geweest. En of dat nu de disco heet of een verjaardagsfeestje bij Tante Truus heet, ik weet het niet. Maar nodig jij je kinderen nog uit daarna en vraag ze, laten we naar de Heere gaan en laten we beleiden dat dat wat niet goed is, dat dat weg moet. Jongen, als ik zo met mijn kinderen zou moeten omgaan. Begrijpt u het een beetje? Job leefde daar als een vrome man, godvrezend en wijkend van het kwaad. Niemand was als hij. Een superkwalificatie. En je zou dan zeggen, nou zo'n man hoeft toch niet gecorrigeerd. Zo'n man hoeft toch geen strijd en geen narigheid te ondervinden. Je kunt zo'n man toch niet alles afpakken. Hij dient God notabene. Hij is dan een getuigenis van je welzijn. Iedereen weet het. En dat zegt Job ook. Als er een weduwe is, ik heb haar altijd geholpen. Als er iemand met de collecte kwam, u leest die lange verhalen maar. Dan heb ik altijd wel in de collecte. Ja, in mijn vertaling heb ik wel altijd in de collectebus gedaan. Ik heb altijd opengestaan voor de nood van anderen. Ik was er altijd voor die mensen. En juist zo iemand wordt dan zo, laat me zeggen, gevloerd door de moeilijkheden. Zou er ook iets preventiefs kunnen zijn? Zou dat wat in jouw leven is geweest, of misschien nog aanwezig is, iets van de Heere kunnen zijn om je dichterbij te brengen? En als de Heere God van zijn volk is, als ik heb jullie in die akelige, vreselijke woestijn gebracht. En ik heb jullie van dag tot dag gedragen. En ik heb jullie verzorgd. Want ik wilde jullie iets leren. Dat je zou zien wat er in je hart is. Dat zegt de Heer van het volk Israël in de woestijn. Dus die woestijntocht is niet een nimmerdalletje geweest, een uit de hand gelopen situatie geweest. Dit is heel duidelijk gepland geweest. Zouden wij nog durven zeggen, Heere God, als er dingen zijn in onze levens, hoe moeilijk ze ook zijn en hoe zwaar te tillen en met hoeveel tranen ze ook gepaard gaan. U hebt een plan met mijn leven. Stel dat u uzelf zover krijgt vanavond dat u zegt, Heere God, ik ben gekocht, betaald door het geweldige werk van de Heer Jezus en ik mag u, Vader, mijn Vader noemen. En de Heer Jezus zegt tegen mij, ik zeg niet dat ik de Vader voor je vragen zal, Dato, want de Vader zelf heeft jou lief. Zegt de Bijbel, Johannes 16. En als dat waar is, waarom overkomt mij dan dit of dat? Waarom gaat het dan niet zoals ik het zelf graag wil? Is het omdat God mij corrigeert, omdat God mij met een soort roede straft, omdat ik dingen niet goed deed? Nee, omdat God niet wil dat ik me ga verheffen, omdat God niet wil dat ik uit het spoor zal komen, zal geraken. Toekomstig, notabene. Het is niet straf. Alsjeblieft, leer dit nu eens. A, dat God je ziet en dat God precies weet wie je bent en waar je woont en wat je doet. B, dat God ook heel goed weet wat hij doet. Ook al is het op een soort uitnodiging van de tegenstander dat de Heer het toestaat dat alle bezit van Job mag worden afgenomen en dat hij later nog lijfelijke klachten ook krijgt. Dus twee dingen, zijn bezit, maar ook zijn lijf doet pijn. Zijn vrouw zegt, zeg God vaarwel en sterf. Nou, dat gaat heel ver. Maar de Heere God heeft een plan met Job. Zou je vanavond durven zeggen, Heere God, u bent wijzer dan wij met z'n allen. U bent ook hoger dan wij met z'n allen. Uw gedachten zijn ook hoger, uw gedachten zijn ook dieper dan wat wij kunnen bedenken. Heere God, u gaat met ons een weg. En u wilt door de weg die u met ons gaat, ons dichterbij brengen en in ons heel dicht aan uw hart brengen. U wilt ons ook ten laatste wel doen. Van Israël staat dat ze in die woestijn gekomen zijn om u ten laatste wel te doen. Zou je dat durven zeggen? Heere God, ik vertrouw u, zelfs als geloven. Hè? Vertrouwen en geloven ligt heel dicht bij elkaar. Ik vertrouw u. Ik heb zoveel vertrouwen in u, dat wat mij is overkomen, of wat ik nu overkom, dat neem ik uit uw hand aan. En als er dan mensen zeggen, ja maar die Sabeërs die zijn gekomen, die hebben jouw hele kamelenhorde weggepikt. Ja, dat hebben de Sabeërs gedaan. Wat zegt Job? Hebben de Sabeërs dat gedaan? De Heere heeft genomen. Boei. Met andere woorden, niet eens naar de politie gerend om een aanklacht in te dienen tegen de Sabeërs? De Heere heeft genomen. Gaat heel diep. Gaat veel verder dan wij vermoeden. En dit is niet makkelijk. Ik ga niet zeggen dat dit een simpel bijbelboekje is waar je zomaar eventjes uit de losse pols een antwoord op vindt. Maar ik ga u wel zeggen dat het een heel bijzonder boek is. En dit bijzondere boek heeft een aantal aspecten. Job is het ene aspect. En Gods handelen met Job is een aspect. De rol van de Satan daarin, heel duidelijk. En het zuchten van de schepping, waar Romeinen 8 vandaag van spreekt, waar we allemaal van, waar de lasten van naar ons toe komen. Of dat nu je kunstgebit is, of je gehoorapparaat, of je brilletje, of je rug, of je voet, of je hand. Het maakt niet uit, het zuchten van de schepping is er. En je hoort het. Je maakt het mee. Je staat er soms middenin. Er komt een moment dat het zuchten van de schepping overgaat, dat het weg is. Wanneer als de Zoon Gods of de Zonen Gods openbaar worden. Dat is als de Heer Jezus komt. Maar tot dat moment is het zuchten van de schepping er. Zegt de Bijbel. Maar ja, dat is ook weer zo'n moeilijk hoofdstuk. Want daar in Romeinen 8 gaat het over dat zuchten van de schepping. Daar zegt dat God alle dingen laat meewerken ten goede hun die God liefhebben. Daar kunnen we ook weer niks mee. Snap je wel? Het is weer hetzelfde verhaal als het boek Job. Al dit soort teksten, daar hebben we dan geen boodschap aan. En dat is dan van vroeger. Het is precies hetzelfde antwoord. Het is het woord des Heren. De Heere God ziet Job, de Heere God weet wat Satan doet en wat hij van plan is. En de Heere God laat dat toe. En doornen en distelen, gevolg van de zondeval, ze zijn toegelaten. Een doorn in het vlees, het is toegelaten. Gods genade was voor Paulus genoeg. En voor ons is dat net zo. Dan komen die vrienden, dat is het volgende onderwerp, die komen op bezoek. Nou, dat zijn vast geen Hollanders geweest, heb ik al een keer geroepen. Maar 7 dagen hebben ze daar gezeten. Ze hebben 7 dagen geen mond open gedaan. Dat bestaat niet voor Hollanders. Dat is ondenkbaar. Die praten alles aan elkaar. 7 dagen. Stilzitten. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar het is wel gebeurd. En ze hebben daar toch de nood, de zwaarte van het lijden van Job gezien. En toen is Job begonnen en die heeft zijn geboortedag vervloekt. Hij heeft gezegd, was ik maar nooit geboren. Was er maar geen blijdschap, was er maar geen kaartje uitgestuurd. Geboren Job, toen en toen, daar en daar. Vader en moeder, je hebben een blijde mededeling voor jullie. Was het maar niet gebeurd, het kaartje wordt eigenlijk afgeschilderd als was het maar nooit verstuurd. En dan begint de eerste vriend te praten. Job, luister goed. Je weet, we zijn niet de eerste, de beste. We zijn ook vrienden. We weten van elkaar wat we kunnen. En dat waren echt knappe koppen. Dat waren de wijzen uit het oosten. Ik noem ze even zo. Ik denk dat ik dat zo zeggen mag. Die wijzen uit het oosten, die zijn daar bij Job gekomen, die drie. En de eerste zegt Job, moest luisteren, als er zulke narigheid is in jouw leven, dan komt dat omdat jij gezondigd hebt. Nou, zit je diep in de penarie, zit je diep in de zorg en in de smart en in de ellende, zegt iemand, het is je eigen schuld, dikke bult. Ongeveer zo komt, daar komt het even heel kort door de bocht op neer. Ik bedoel, hoe u die eerste reden naar ook gaat bekijken, dit is de kern van zijn betoog. Natuurlijk, een heel verhaal. Maar het is net als bij de politiek. Je kunt in veel woorden helemaal verbergen wat je eigenlijk wilt gaan zeggen. Nou, dat doet hij ook. Maar dit zegt hij. Het is je eigen schuld. Je hebt het aan jezelf te danken. U zit diep in de narigheid. Er komt een broeder op bezoek of een zuster en die zegt, nou, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Nou, bats, dan krijg je er nog een dreun bij om je oren ook. En een flinke ook. Dat zijn de vertroosters. Daar heb je wat aan. De pastorale medewerksters of medewerkers van de heren. Ze geven je een klap erbij. Nou, Job wordt furieus. En Job zegt natuurlijk, zal een wilde ezel balken. Dus van, hou je mond, man. Je hebt gewoon onvoldoende zicht. Je hebt onvoldoende voedsel gehad. Anders had je dit nooit gezegd. De tweede komt. En die zegt, Job, als het dan niet je eigen zonde is, dan is het misschien wel de zonden van je kinderen. En als jij iemand wilt raken, dan moet je maar zeggen dat de kinderen het niet goed gedaan hebben. U denk maar even aan uw eigen hart. Als uw kinderen aankomen, dat doet zeer. En Job gaat er weer fel tegen in. Dat is de tweede. De derde komt. En die pakt het nog anders en die zegt, nou als het niet Job zelf is, als het niet de kinderen van Job zijn, dan zijn het je motieven. Ja, jij zei wel dat het zo was, maar het was anders, want je denkt heel anders. En dat is linkersoep nummer 1 in pastoraat, namelijk dat je over motieven van anderen gaat oordelen. Ik hoop dat ik het helder krijg hoor. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, maar je dacht natuurlijk, nee, daar kun je helemaal niet in kijken. Je kunt toch niet in het hart van iemand kijken. God alleen kent van verre je gedachten. Hij is de enige die dat kent. Jij niet. Jij kunt niet in mijn hart kijken. Ik zeg ook niet dat gedachten tolvrij zijn. Dat is ook een kreet die ik wel eens hoor. Gedachten zijn tolvrij, dat is ook niet waar. Maar niemand van ons kan in het hart van een ander kijken. Dus wees daar uiterst voorzichtig mee. En ga nooit zeggen, ja maar, je zegt wel A, maar je bedoelt B. De motieven zijn alleen maar door de Heere te beoordelen en nooit door mensen. Dat is heel belangrijk, dat vind je nummer 3. Nou, Job gaat er weer een heel verhaal tegenaan praten. En dan begint die eerste nog een keer en die tweede nog een keer en die derde keer. En Job gaat ook iedere keer weer antwoorden. Dat is hoofdmoot van het boek Job. Ellenlange gesprekken. Zal ik het wat anders zeggen? Weet u wat hoofdmoot is in onze worsteling? Onze ellenlange gesprekken over deze onderwerpen. Is echt zo. Er komen mensen op je af, of er komt een boekje op je af, of er komt een toespraak op je af, of je komt ergens anders. En mensen zeggen zomaar iets, die gooien soms uit de losse pols je een soort reddingsboei toe, terwijl het helemaal geen reddingsboei is. Je wordt gewoon in het water verder ondergeduwd. Je krijgt van alles voor je kiezen. En dat is een soort worsteling, dat is een soort strijd, en dat duurt een hele tijd. En sommigen van ons kennen die strijd. Dat duurt heel lang. Heel lang. Die hele lange toespraken, die ellenlange antwoorden, laten iets zien over dat ellenlange proces in onze levens, waar we allemaal mee te maken hebben. Als die drie geweest zijn, komt er ineens een vierde. U leest het boek toch een keer achter elkaar voor uzelf. Het gaat morgen wat regenen. Ik weet niet of u tijd hebt. Maar het zou kunnen. Maar dan komt er ineens een vierde, Elihu. Die is er in het begin niet bij, althans zijn naam wordt niet genoemd. En ineens is hij daar. Hij heeft kennelijk wel gehoord wat die andere drie gezegd hebben. Een hele merkwaardige figuur. Ineens komt er wat anders. Hij wordt ook niet geïntroduceerd zozeer, alsof hij ook een van de wijzen van het oosten zou zijn geweest. Ineens is hij daar. En ik heb me heel lang afgevraagd, wat moet ik daarmee? Hoe moet ik die man plaatsen? En ik wil het heel voorzichtig zeggen. Als Elihu begint, is Job al tot zwijgen gebracht. Die zegt al niks meer. De hand op de mond. Ik stop ermee. Ik stop met debatteren, met discussiëren over mijn probleem. Fase 1 in herstel. Stoppen met discussiëren over je probleem. Over dat wat je is overkomen, of over dat wat je onterecht vindt, wat je misschien wel nooit en nooit plaatsen kunt. Stop. 2. Elihu verschijnt en gaat dingen zeggen, hele merkwaardige dingen zeggen, die later naadloos door de Heere zelf worden overgenomen. Zonder enige overgang gaat Elihu's verhaal over in en toen sprak de Heere, Jahwe zelf. Ik geloof dat Elihu de engel des Heeren is. Ik geloof dat bij alles wat we aan het bespreken zijn en alles wat mensen zeggen, er een toehoorder is, een hoorder der gebeden, een hoorder van onze oefeningen, een hoorder van onze moeiten, de engel des Heren. Die legert zich rondom degenen die de Heren vrezen. De engel des Heren. Hij hoort het. En heel vaak is de engel des Heren in de Bijbel is gelijk de Heer Jezus. Het is een hele merkwaardige situatie. Ik ga dus niet zeggen dat die Elihu een soort type van de Heer Jezus is. Aan de andere kant denk ik dat het wel zo is ongeveer. Hij is er toch. En ineens is er ook meer begrip. En die Elihu, die vierde vriend, die zomaar uit de lucht komt vallen, gaat dingen zeggen waarvan Job nog nooit gehoord heeft. En als Elihu nog bezig is, dan begint de Heer met Job te praten. Job moest luisteren, ik wil je een paar dingen vragen. Waar was je eigenlijk toen ik de aarde maakte? En Job moest luisteren, kun jij de zon ontbieden, de dag ontbieden? Kun jij de dageraad ontbieden? Kun je zeggen, nou, kom eens even hier. Of een ander moment, kun je de zon laten stilstaan? Kun je sneeuw produceren? Kun je hagel laten komen? Wat kun je eigenlijk, Job? Wat zou je kunnen vandaag? En hij gaat verder. En de Heere gaat spreken vanuit de schepping. Kijk, en dat zijn bewijzen dat het dan niet gaat om het boek van Mozes, de wet of zo. Maar de Heere God gaat uit de schepping ook antwoorden. Kun je de sterren regelen? Kun je dat hele firmament veranderen? Kun je daar een spoor in ontdekken? Kun je daar orde in scheppen, inbrengen? En het eindigt bijna met een heel merkwaardig verhaal over een krokodil. Job, heb je ooit een krokodil aan je vishaakje gekregen? Nee. Heb je ooit een krokodil gevangen voor je kindertjes om een klein speeltje te geven, dat zij er ook een beetje mee konden ravotten in het tuintje van jezelf? Iedereen is bang voor een krokodil. Nog steeds. Job, ik heb die krokodil gemaakt. En als het allerergste voor jou, een krokodil, door mij gemaakt is, wie ben ik dan voor jou? Het is alsof de Heer zegt, kijk nu eens rond, Job. Besef nu eens wie ik ben voor je. Besef nu eens wat ik wil zijn voor je. Dat ik de schepper, degene die alles in mijn hand heb, dat ik voor je zorg. Job breekt. Job gaat echt door de knieën. Sorry, Heer, ik zeg niets meer. En ik wil u belijden. Ik heb gewoon maar wat gezegd. Ik heb ook gepraat. Ik heb ook ellenlange toespraken gehouden. Ik ben met u in debat gegaan. Maar ik wist niet eens wie u was. Ik besefte niet dat u de heilige, de verhevene, de grote, de heerlijke, dat u degene bent die verlossing bewerkt. Ik wist het niet eens. En Job erkent en doet boete in stof en in as. En hij is nergens. En dat is het begin van een geweldig herstel. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het eind van het boek Job schitterend is. Dat de Heer zijn doel met Job kennelijk bereikt heeft. Namelijk dat Job mocht leren wie de Heer was. Maar dat hij dat ook moest leren. Hij moest erachter zien te komen wie de Heer was. En vanaf het moment dat hij dat ziet en heeft, is alles anders. Zijn einde is gezegend. Zijn einde is dubbel gezegend. Kinderen komen. En Job krijgt te horen dat hij mag bidden voor de vrienden die hem zo belaagd hebben. En hij doet het. En er komt pas een verandering in Jobs leven toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En dat wil ik u echt nadrukkelijk meegeven. Ik heb het in mijn eigen leven ervaren dat wij moeten leren dat ook mensen die ons belagen, die ons onterecht dingen in de schoenen schuiven, die ons misschien wel beschimpen, beledigen, misschien ons wel pijn doen en van alles zeggen, of dat nu uit je eigen kerk komt of van anderen of van familie komt, waar dan ook vandaan, maakt niet uit. Er komt pas een verandering in je hart en in je denken als je voor die vrienden gebeden hebt. Niet eerder. Ik geloof dat stellig. Dit is zo'n waarheid. Het zijn dus zweepslagen soms die je krijgt omdat je in een hele zwakke positie bent. Omdat je er niet meer uitkomt. En dan is het de Heere die je daaruit wil trekken. Maar je moet soms dan ook gaan bidden. Weet u wie dat deed? De Heer Jezus. Vader, vergeef ze hun. Want ze weten niet wat ze doen. Hoe ver zijn we? En Jobs gezegende einde is super. Een hele belangrijke. Dit hele boek Job is één profetisch vergezicht van Israël. Het hele boek. Geweldig gezegend. Geen land daar in het Midden-Oosten zo gezegend als dat land. Geweldig. De Heere zag het met welgevallen en met genoegen. En de Satan zei, ja, maar daar moeten we wat aan doen. En je krijgt alles. De omgeving, die drie vrienden, ze hebben gezegd, het is je eigen schuld, had je dit moeten doen. Of je kinderen, je nazaten, weet je wel. Ja, je bent wel goed begonnen, maar de follow-up is helemaal verkeerd. Of je motieven deugden niet. En het is helemaal fout gegaan. Totdat de Heere Israël op de knieën krijgt en zegt, sorry Heere, we dachten dat u onze Heere was en dat we u kenden. Maar we kenden u eigenlijk helemaal niet. We wisten helemaal niet wie u was. We hebben gewoon veel te veel gezegd. En door het gebed van Israël zal er zegen zijn voor het Midden-Oosten. Weet u wat de zegen van het Midden-Oosten straks komt uit Jeruzalem? Daar waar de Heere verschijnt. Dat zijn prachtige lijnen in de Bijbel. Dat zijn schitterende vergezichten. En u, Dick, we mogen dat vasthouden. Maar het mooiste vind ik dat u mag gaan kijken naar de Heer Jezus. Als Job kan zeggen, en ik weet dat mijn verlosser leeft, en dat ik uit mijn vlees hem zal aanschouwen. 19. Job 19. Dan ga ik met u zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Er is één geweest die rijk was, om ons het willen arm is geworden en de duivel heeft hem aangevallen. Toch? Heeft alles op alles gezet om hem te slaan. Hij had niets meer. En hij ging toch. En zelfs in zijn vlees is hij aangeraakt, gegeeseld, bespuwd, geslagen door een kroon. Lijfelijk heeft hij dat ook gevoeld, onze Heer Jezus. Hij is niet in debat gegaan. Hij heeft wel gezegd, vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus. En de zegen is compleet. Langs die weg. Ik heb u een hele tijd terug verteld uit het boek Genesis. Dat Jozef 2 zonen had. En de oudste heeft hij genoemd moeite vergeten. En de tweede noemde hij vruchtbaar in de ellende. En de oude Jacob met zijn gekruiste handen heeft dat hele proces omgedraaid. Hij heeft eerst gezegd, eerst vruchtbaar zijn in de ellende. En dan pas moeite vergeten. De Heer Jezus, hij was vruchtbaar in de ellende. En daarna komt de tijd dat de moeite vergeten is. En dat is in het boek Job precies zo. Precies zo. Gods principes, Gods lijnen liggen zo scherp achter elkaar en zo prachtig geëtaleerd, dat u opnieuw dat boek Job moet omklemmen en aan uw hart mag drukken en zeggen, Heilige Geest, wat wilt u zeggen? Wat wilt u mij vertellen? Waarom heb ik dit Bijbelboek in mijn Bijbel? Als een soort sprookje waar ik niets meer mee kan? Of is dit uw onderwijs? Is dit uw bedoeling met mij? Het laatste is waar. En het laat zoveel informatie zien dat je er bijna niet doorheen komt vanwege de veelheid van informatie. U en ik mogen kijken naar een bijzonder Bijbelboek. Een boek verguisd, miskend, in elk geval onbegrepen. En door de meeste gelovigen ook niet begrepen. Maar misschien mag dit van vanavond de eerste opstap zijn om het boek opnieuw te bezien. En misschien te gaan begrijpen, zodat we ontdekken welke route de Heere met ons heeft. Paulus, gevaren van broeders, gevaren van aanvallers, van soldaten, van politiek, gevaren van zee, gevaren van land, gevaren van onderweg. En hij roemt in zwakheden. Hoe kom je zo ver? Hoe kun je zingen met een bebloede rug in de gevangenis van Filippi? En hoe kun je dan ook nog bidden voor die mensen die je net misschien een pak slaag gekregen hebben? Hoe kan de Heer Jezus bidden voor die mensen die hem zo miskend en verguisd hebben? Hoe kom je zover? Hoe kun je iemand die je daar in de hof wil arresteren en Peter slaat het oor af van die knecht Malchus, hoe kun je dat oor gaan helen op dat moment? Onvoorstelbaar. Ik wilde zo graag helder maken dat het Bijbelboek Job niet zomaar een boek is. Maar dat het echt een boek is. Voor jou en voor mij. Om ons als gelovigen te vertellen. Kijk eens naar de Heer Jezus. Kijk eens naar Gods plan met Israël. En zou dat die boog, dat plan van God met Israël. Of die boog die te zien is in het werk van de Heer Jezus. Zou dat dan niet in onze levens te zien moeten zijn, mogen zijn? Antwoord ja. En dus is het Bijbelboek Job een heel bijzonder Bijbelboek. Een kostbaar Bijbelboek. Een boek om je aan vast te klemmen en te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u deze dingen voor wijzen en voor verstandigen hebt verborgen. Maar u hebt het aan kinderkunst geopenbaard. Voor mensen die in eenvoudigheid willen neerknielen en willen zeggen, Heere, u spreekt. Een beetje à la Job. Ik zeg niks meer. Ik heb mijn kruid verschoten. Ik heb al mijn woorden al verbruikt. Heere, zegt u het maar. Sorry, Heer, dat ik het ooit gewaagd heb om met u in debat te gaan, maar ik vertrouw u nu. Ik geloof u. En ik weet dat u mijn verlosser leeft en ik zal uit mijn vlees u mogen aanschouwen. Wat een prachtig Bijbelboek hebt u vlak voor de psalmen. En ik hoop dat u daarvan geniet. En u hebt een hele zomer om daarover na te piekeren. Ik wil u niet in de put praten, u wordt namelijk niet in de put gepraat als u het boek Job leest. Want dan zegt hij, ziet u dat God een heel bijzondere route met u heeft om u uiteindelijk te zegenen. Om u ten laatste wel te doen, om u de zegen van hemzelf te tonen. Dat doet hij met Israël, dat doet hij met ons, dat doet hij altijd. Zo is de Heer wel. Maar dat betekent niet dat de weg daarheen een weg is zonder rode lichtjes of zonder drempels of zonder barrières. Het zou wel eens heel zwaar kunnen zijn. En het is voor sommigen echt zwaar. Ik weet het. Maar de Heere wil je zegenen en helpen. Ik wil daar graag iets van over bidden. Onze God, onze Vader, dank u wel dat u met ons aan de gang bent en dat u met ons een route gaat. Dat u onze Vader bent en dat u bepaalde dingen toelaat in onze levens. En die zijn heel individueel. Sommigen hebben niks. Asaf in Psalm 73, dat zei al, de voorspoed van de goddelozen. Nou ja, Maar ja, hoe kan een gelovige, hoe kan een kind van God dan ja, geen voorspoed hebben? Een soort twijfel. Maar ik kwam ook zover dat hij ten einde op hun einde ging letten. En dan blijkt er een enorm verschil te zijn. Ik wil u zo bidden, Vader, dat wat we vanavond met elkaar overwogen hebben, dat het ons hart bereikt, dat het onze levens bereikt en dat het ook invloed heeft in ons denken. Ik wil u zo bidden dat de Heilige Geest deze dingen van het boek Job in onze levens plaatst. We prijzen u. Amen.